Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 25 en we zingen het tweede vers. Psalm 25, vers 2. Gemeente, wij openen het woord van de Heere en daaruit lezen wij uit Johannes hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 18. Uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, eerste hoofdstuk, versen 1 tot en met 18. En daar lezen wij het woord van de Heere. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het, van welken ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, dan doen wij nu eerst belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij uit Psalm 2, het vierde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn enige geborene. We gaan zingen Psalm 2, het vierde vers, nadat we eerst belijdenis van het geloof gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen verder gaan met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En aan de orde is nu zondag 13. Wij lezen met elkaar zondag 13. En daar lezen wij, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Tot zover. Zullen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Lieve en trouwe Heere in de hemel, het past ons om u heel hartelijk te danken voor de openbaring die u ons geeft in uw woord. Uw woord is het heilige, onfeilbaar woord van God. En zo danken wij u, Heere, dat wij op dat woord mogen steunen, dat wij dat woord mogen kennen en dat wij ook behoren dat woord te beamen en te belijden. En nu willen wij het voor u uitspreken dat wij een verduisterd verstand hebben en dat van nature begrijpen wij niet de dingen die des Geestes God zijn. En dat uw woord voor ons gesloten zal zijn, tenzij uw Heilige Geest daar licht op werpt. En dat uw Geest ook onze ogen zal openen en ons hart dat van nature dicht is voor u en voor uw woord, dat u dat hart zult openen. En zo bidden wij u, Heere, om de leiding van uw Heilige Geest. En wij vragen u of wij het onderwijs vanuit uw woord mogen meenemen als een schat. En dat wij de belijdenis dat u, Heere Jezus, de enige geboren Zoon van God bent. En dat u ook onze Heere behoort te zijn. Dat we dat ook zullen indrinken, deze woorden. Dat we er ook over zullen nadenken. Dat we u zullen aanbidden, omdat u Gods enige geboren Zoon bent. En dat wij u als onze Heere zullen erkennen. En dat wij zo met u door het leven gaan. Heere, daartoe is bekering nodig. Het werk van uw Heilige Geest. Daartoe is geloof nodig. En zo bidden wij u ootmoedig, of u niet op ons wilt zien en op onze zonden en op onze weerbarstigheid en op onze onwilligheid. En dat we zo wereldgelijkvormig kunnen zijn. En dat we van nature afkerig zijn van u en van uw woord. Heere, wij bidden u of u onze zonden wil voorbijgaan. En of u ter wille van de heerlijke losprijs die de Heere Jezus betaald heeft, dat hij zijn volk gekocht heeft, niet met goud of zilver, maar met zijn eigen bloed. Wilt u, o Vader in de hemel, om uw Zoons wil ons uw Heilige Geest geven, opdat wij uw woord zullen omhelzen, uw woord zullen herkennen als een troost in het leven, als een voedingsbron voor het geloof. Heere, zo bidden wij u om een zegen over deze dienst, om de leiding van uw Heilige Geest, waarbij wij u aanbidden vanwege uw trouw, dat u ondanks onze zonden ons nog het voorrecht geeft dat we uw woord kunnen meebeluisteren, dat we zelfs de kerkdienst kunnen meebekijken. Heere, wilt u ook deze eenvoudige middelen zegenen? En wilt u ook hen die betrokken zijn bij de technische uitvoering van deze dienst ondersteunen en wijsheid geven? Heere, zegent u onze gemeente en behoud haar, ook nu in deze tijd. Geef, Heere, dat we wel met elkaar meeleven en dat we oog voor elkaar mogen hebben. Dat we liefde tot elkaar mogen beoefenen, dat we elkaar niet zullen vergeten. We zeggen wel eens uit het oog, uit het hart, maar Heere, laat dat toch niet voor ons zijn. Laat het voor ons mogen zijn uit het oog, maar juist in het hart. Omdat we elkaar opdragen aan uw genadetroon. En dat de gemeente ook bewaard en behoed mag worden. Geef, Heere, dat we ook op de door u gestelde tijd weer samen mogen komen als volledige gemeente in uw huis. Heere, daar bidden wij u om, of u dat wilt bewerken, al weten wij niet wanneer dat zijn zal. Heere, wil ons met medelijden gadeslaan en wilt u in uw grote barmhartigheid en geduld toch met ons handelen naar uw goedheid en zorg. Geef, Heere, dat het werk van uw geest door mag gaan in de gemeente. Wilt u ons persoonlijk komen opzoeken? U kunt mensen harten veranderen en vernieuwen. U kunt in het hart van jongeren werken en van kattegezanten en van kinderen van de zondagsschool. Heere, wil toch uw woord in hun harten zaaien. En dat het woord mag wortels schieten, mag ontkiemen, dat het vrucht mag dragen. Heere, wij zien op u als de grote herder, of u ook onze kudde wil beschermen. Wil nog een opwekking geven in ons midden. En wil het doen, Heer, ook bij andere kerken. Ja, door heel onze eiland heen. Dat, Heere, uw geest mag waaien. Buiten is er nogal wat wind geweest de laatste weken. Heere, geef ook de wind van de Pinkstergeest. Dat die mag werken. Hartelijk. Ook op ons dorp. Op ons eiland, maar ook door heel ons land heen. Heere, wil toch overal, of toch uw kerk verdiepen en vermeerderen. En dan dragen wij u gelijk op al de volkeren, al die miljarden mensen. Heere, wij kennen ze niet, maar u kent ze wel allemaal. U hebt ze allen geschapen. U weet hoe het is in de derde wereldlanden. Waar veel armoede is en ontstellend gebrek. En hoe daar ook soms geen lonen uitgekeerd worden. En ook geen sociale voorzieningen zijn. We bidden u om uw barmhartigheid en uw zorg. Want wij weten dat u zorg hebt voor de vogels. De jonge raven als zij roepen, u hoort hen. En de musjes, daar zorgt u voor. Heere, wilt u ook zorgen voor deze wereld in nood. Ook daar waar honger is. Ook daar waar sprinkhanen plagen zijn in Oost-Afrika. En daar waar droogte is. Heere, wilt u in uw genade uw ontferming geven over deze wereld in nood. Wilt u alle hulp wat geboden wordt ook zegenen. In het bijzonder bidden wij u voor uw kerk, wereldwijd. Heere, wilt u uw koninkrijk doen komen. En geef dat het getuigenis van de twee getuigen volop mag klinken. En dat de velen tot verandering, vernieuwing komen. Heere, wilt u werken onder de moslimlanden. Wilt u daar veranderingen geven en bekeringen. We bidden u voor volkeren waar verdrukking is van tirannen. En we denken aan China en Noord-Korea. Heere, wilt u daar uw volk toch versterken. Maar wij bidden ook voor ons eigen land en volk. Was het voorheen zo dat het christelijk geloof nog geëerd werd en dat er rekening gehouden werd met de kerken. We zien dat dat al minder begint te worden. Dat wij maar aan de rand van de maatschappij staan. En eigenlijk niet eens meetellen. En daarnaast zijn er ook nog valse filosofieën en valse theologieën die in uw kerk rond waren. Heere, wij bidden u in deze verwarrende tijden dat uw woord toch centraal mag staan. En wilt u toch mensen overtuigen om uw waarheid uit te dragen tegenover allerlei dwaze theorieën en allerlei ongeloofsgedachten en allerlei complottheorieën waar mensen mee behept kunnen zijn. Heren, laat er toch gerichtheid mogen zijn op de Heere Jezus Christus om u te kennen, Heren. En om genade voor genade uit uw volheid te ontvangen. Ja, werk zo, Heere, bij ons ook door de prediking van uw woord. Heere, zo bidden wij u ook voor onze regering. Geef haar wijsheid en duidelijkheid en inzicht te midden van de verwarrende tijden die we meemaken. Wilt u, Heere, ook ons koningshuis gedenken en de koning die afgelopen week zijn verjaardag mocht gedenken. Heere, geef dat hij ook als vader en als vader van het vaderland ook u zal zoeken. Zoals ook zijn voorgeslacht ook een verbond met u sloot, laat hij dat ook mogen doen. Dat hij, onze koning, ook bij uw woord mag leven. Dat hij zijn knieën mag buigen. Dat hij van uw wijsheid mag begeren. En dat hij zo tot zegen mag zijn voor ons land en volk. En een voorbeeld mag zijn, zelfs van godsvrucht. Heere, werk onder zijn dochters en zijn vrouw, onze koningin. En zo, Heere, bidden wij u voor voor uw ontferming ook over onze zustergemeente in Roemenië. We hebben het kunnen lezen in het kerkblad van de ontberingen ook die de zigeunerbevolking daar meemaken. En wij bidden u of u hen toch wil versterken. Ook wanneer er geen inkomen is, geef dat er hulp geboden wordt. En dat uw ontferming daar gezien wordt. En dat het zo mag zijn, Heere, dat door deze moeite heen er nog meer getrokken worden tot u en tot uw kerk. En wilt u voorzien in al hun noden en behoeften. En laten we ook onze verantwoordelijkheid daarin mogen nemen. En zo, Heere, willen wij u bidden om uw ontferming en zegen en uw genade over ons land en volk en de vele vluchtelingen die er zijn. Och, door heel de wereld heen zijn ze er, Heren. En zij worden toch ook behept met het coronavirus. O, wil hen toch beschermen en geven toch dat ook hulp gegeven wordt aan die vele vluchtelingen, die miljoenen die er zijn in Afrika, in Turkije, in Griekenland en ook in ons eigen land. Heren, ook het werk onder de vluchtelingen ligt tijdelijk stil. Heren, geef dat het toch straks weer opgepakt mag worden en dat het tot zegen mag zijn. Dat wij als gemeente ook een licht mogen zijn in deze wereld. Al zal het op klein niveau zijn, maar Heren, wilt u het schenken. Heren, zegent u ook de kerkenraad. Geef haar wijsheid in alle besluiten die genomen moeten worden. En ontferm u over ons in uw goedheid. Heere, zegen ons in deze dienst, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 110. En we zingen de versen 1, 2 en 3. Psalm 110, de versen 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, er is in het land Israël een plaats Caesarea en dat ligt aan de kust. Daar werd apostel Paulus gevangen genomen en daar was hij voor 2 jaar gevangen. En dat heette Caesarea Maritima, want het was aan de zee gelegen. Er was ook een andere Caesarea, dat lag in het noorden. Dat lag boven het meer van Galilea en dat heette Caesarea Philippi. Dat was eigenlijk net buiten het land van Israël. En daar in Caesarea Philippi trok de Heere Jezus met zijn discipelen, want hij wilde met hen alleen zijn. Hij moest hen iets heel duidelijks gaan maken. Iets wat heel moeilijk voor hen was. Daar zou hij aankondigen dat hij overgeleverd zou worden in de handen van de heidenen. En dat zij hem zouden kruisigen. Dat hij zou sterven, maar dat hij zou opstaan. En dit onderwijs heeft de Heere Jezus verschillende malen herhaald. En nog hebben de discipelen dat toen niet begrepen. En ze hebben ook niet meer aan gedacht toen de kruisiging en ook de begrafenis plaatsvond. Het was pas, zoals u weet, nadat de engelen hen erop gewezen hadden. En dat de Heere Jezus hen er zelf op herinnerd had. Dat toen ze het wel begrepen. Maar het was daar in Caesarea Philippi dat de Heere Jezus aan zijn discipelen vroeg: wie zeggen jullie dat ik ben? Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En weet u, dat is een heel persoonlijke vraag. En eigenlijk stelt de Heere Jezus die vraag ook aan u en aan mij. Een heel duidelijke, rechtstreekse vraag. En als de Heere Jezus het nu zou vragen aan u, of aan jou: wie zeg jij dat ik ben? Wat voor antwoord zouden we geven? We weten dat de Heere Jezus mens moest zijn, omdat een mens gezondigd had en een mens moest ook de schuld dragen. We weten ook van vorige zondag uit de catechismus dat de Heere Jezus ook een zondeloos mens moest zijn, een rechtvaardig mens. We weten ook dat de Heere Jezus God moest zijn, want alleen God kan die eeuwige straf dragen. En de dood ingaan en zichzelf ook weer het leven geven. Want dat was allemaal nodig, opdat de Heere Jezus een betaling zou zijn voor de zonde van zijn volk. En zo is die vraag toch zeer belangrijk. Gij, wie zegt gij dat ik ben? En zo hebben wij net gelezen zondag 13. En daarin gaat het ook over wie de Heere Jezus nu eigenlijk is. Daar zien we in het eerste vraag daar in 33, waarom is hij Gods enig geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En dan is het antwoord daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Dus er is verschil tussen Gods kinderen en de Heere Jezus. Dat zal ook heel duidelijk zijn, omdat de Heere Jezus God zelf is. En mensen blijven mensen. Maar dat wordt weergegeven door die uitdrukking die we vaak in de schrift tegenkomen: de enig geboren zoon van God. Dat geeft uiting aan het feit dat de Heere Jezus feitelijk God is, de zoon en de vader zijn aan elkaar gelijk. Toen de Heere Jezus ook bij verschillende gelegenheden zichzelf ook noemde de zoon van God, dan werd dat als godslastering opgevat door de fariseeën en de schriftgeleerden. Want zij begrepen heel goed wat de Heere Jezus bedoelde. Dat hij God even gelijk was. Maar toch zien we het in het woord van God heel duidelijk weergegeven. Enige geboren zoon van God. Dat ziet u hier in Johannes 1, dat gedeelte dat we gelezen hebben. In vers 14, het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. En Johannes wil hier duidelijk aangeven dat de Heer Jezus op een unieke wijze de enige geboren Zoon van God is. Ook hier in vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem ons verklaard. Zo'n innige gemeenschap tussen de Vader en de Zoon. En die heeft, de Zoon, heeft God de Vader ons verklaard. Daarmee wil Johannes zeggen dat de Zoon van God, de enige geboren Zoon, God zelf is. En dat zegt Johannes ook met zulke woorden in vers 1. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Heel duidelijk staat het daar. Het wordt als een bewijstekst gebruikt naast verschillende andere teksten voor de godheid van de Heer Jezus. Nou, misschien hebt u er wel eens meegemaakt dat er Jehovah-getuigen bij u aan de deur komen. En die Jehovah-getuigen, die logenen dat de Heer Jezus God zelf is. Ze noemen hem wel goddelijk, hij is een God. Een soort ondergod. Onder God Jehovah, zoals zij dat zeggen. Maar daarin zijn ze zeer verkeerd bezig. Daarmee verloochenen ze ook de Heer Jezus. En geloven ze ook niet in de enige geboren Zoon van God. Ze geloven niet in Christus, ze verloochenen hem. En misschien hebt u wel eens een gesprek met hem gehad. Ik heb wel eens gehad een keer. En dat hij ook deze tekst noemde. In den beginne was het woord was bij God, het woord was God. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En dan was hun respons, ja, maar er staat in het Grieks geen bepaald lidwoord. Het staat niet de God, er staat gewoon God. Dus, dan bedoelt Johannes, een God. Niet de God zelf, maar een God. Het is een vreemde redenering. Maar als u het verder bekijkt hier in Johannes 1, in vers 6 bijvoorbeeld, daar staat er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. En daar staat niet in het Grieks, er was een mens van de God gezonden, nee, gewoon God. Hetzelfde in vers 12, zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En er staat niet kinderen van de God. Nee, gewoon God. En daarom bedoelt Johannes te zeggen, God is God zelf. Daar hoeft geen bepaald lidwoord voor te staan. Zo gebruikt Johannes het niet. En zo gebruiken we het ook in onze taal niet. Wij zeggen ook niet de koning Willem-Alexander regeert over Nederland. Nee, we zeggen gewoon koning Willem-Alexander. Dat woord de hoeft niet. En zo is het ook in het Hebreeuws, in vele talen is het zo, in het Grieks. Je hoeft niet te zeggen, de God. Het is gewoon God. En later komt Nathanael tot de Heer Jezus. En Nathanael zegt ook, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods. En dan staat er niet, gij zijt de Zoon van de God. Dat hoeft helemaal niet. En daarom hoeft er ook niet zo te staan in Johannes 1, vers 1. En ook later in het evangelie, wanneer Thomas voor de Heer Jezus neervalt en zegt, mijn Heere en mijn God, dan vertalen de Jehovah-getuigen dat ook gewoon als God. Niet een God, gewoon God. Dus laat het heel duidelijk zijn dat de schrift getuigt dat de Heer Jezus werkelijk God is. Johannes 3, vers 16, dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegele die in hem gelooft niet verderven. En 1 Johannes 4, vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Romeinen 8, vers 32, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook niet alle dingen schenken met hem? De uitdrukking eigen zoon laat zien dat de Heer Jezus uniek is. En daar komt het op aan om dat te geloven. Daarom heeft Johannes ook dit evangelie geschreven. Dat wij zouden geloven dat Jezus de Zoon van God is, op een unieke wijze. In Johannes 20, vers 31, daarvoor zegt Johannes dat de Heer Jezus nog veel meer wonderen gedaan heeft. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En nu is het wonder dat God zondaren, mensen zoals u en ik, aanneemt tot zijn kinderen. Dat betekent niet dat zij identiek worden aan zijn eigen zoon. Dat kan niet. Want hij is de natuurlijke zoon van God, de eeuwige zoon van God. Maar, zegt de catechismus hier, Gods kinderen worden aangenomen tot kinderen God. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. 1 Johannes 3, vers 1. Dus de Heere Jezus is de unieke Zoon van God, de enig geboren Zoon van God, de eeuwige Zoon van God. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van God. Hij heeft een naam gekregen boven alle naam. En Matthäus 11, 27, alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. De schrift laat zien dat de Heere Jezus uniek is. Hij was al bij God voordat deze wereld bestond. Hij had heerlijkheid bij God voordat hij kwam. Johannes 17, vers 5, verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En zo belijden wij de eeuwige zoonschap van God. Hij is de enige natuurlijke zoon van God, komt voort uit God de Vader. Zonder begin, zonder einde. Nooit was de Vader alleen zonder zijn Zoon. Het is de eeuwige generatie van de Zoon. En zo komt de Heilige Geest ook voort van eeuwigheid uit God de Vader en uit God de Zoon. En zo spreken wij van de goddelijke drie-eenheid. De schrift spreekt daarover. Psalm 2, vers 7, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de Heer Jezus zegt in Johannes 5, vers 26, gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. De Heer Jezus is God, uniek, enig geboren Zoon van God, één met de Vader van eeuwigheid. Zo heeft de Heer Jezus ook goddelijke namen. Want Jesaja zag de Heere zitten in de tempel. Weet je nog het roepingsvisioen uit Jesaja 6? En zijn zomen vulden de tempel. En Jesaja zei, wee mij, ik verga. Ik ben een man van onreine lippen en ik heb de Heere der Heerscharen gezien. En Johannes betrekt dit op de Heere Jezus. Johannes 12, vers 41. Jesaja zei dit toen hij zijn heerlijkheid sprak, zag en daarvan sprak. Johannes betrekt dat op de Heere Jezus. Hij zag de Heere Jezus daar, de Zoon van God. En zo wordt ook beschreven, hij is de waarachtige God. 1 Johannes 5, vers 20. Hij is de grote God, Titus 2, vers 13. Hij is God boven al te prijzen in der eeuwigheid, Romeinen 9, vers 5. Dus de Heere Jezus draagt goddelijke namen. Maar de Heere Jezus draagt ook goddelijke eigenschappen. Hij is alwetend, hij wist wat in de mens was. En hij had er niet nodig dat iemand iets aan hem zou zeggen, want hij wist alles. En hij is ook de eeuwige. Hij is ook onafhankelijk. Hij is de alfa en de omega, het begin en het einde. En Petrus zegt van de Heere Jezus, Heere, gij weet alle dingen. Dat zijn eigenschappen die alleen God toekomen. Alwetend, onafhankelijk, eeuwig. De Heere Jezus doet ook goddelijke werken. Alle dingen zijn door de hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Johannes 1, vers 3. En Colossenzen 1, vers 17. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij geeft zijn schapen het eeuwige leven. Niemand kan hen uit zijn hand rukken. Johannes 10, 27. De Heer Jezus doet dus goddelijke werken. Hij heeft ook macht zijn leven af te leggen. En nadat hij zijn leven afgelegd heeft, heeft hij ook macht het leven weer zichzelf te geven. Hij doet goddelijke werken. De Heere Jezus ontvangt ook goddelijke eer. Johannes 5, vers 23. Opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. En in Johannes 14, vers 1 zegt de Heere Jezus, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En zo worden mensen gedoopt in de naam van God de Vader en van God de Zoon. En God geeft zijn eer niet aan een ander, niet aan een mens. Want ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen ander geven. Jesaja 42, 8. En zo hebben de discipelen hem herkend en gekend. Met goddelijke namen, met goddelijke eigenschappen. Doende goddelijke werken. En hij ontving goddelijke eer. En zo is Simon Petrus daar. In Caesarea Philippi het gezegd aan de Heere Jezus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heere Jezus antwoordde en zei, zalig zijt gij, Simon, Barjona, zoon van Jonas. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En zo heeft God de Vader, de Heer Jezus, ook letterlijk met zoveel woorden persoonlijk aangewezen als zijn unieke zoon. Bijvoorbeeld bij de doop. Een stem uit de hemel. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En later op de berg der verheerlijking. Toen sprak God de Vader weer uit die wolk, zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En toen de Heere Jezus stond voor Caiaphas, met valse beschuldigingen konden ze toch geen beschuldiging echt vinden. Ze zaten met de handen in het haar, het was duidelijk, hij was onschuldig. En toen stelde Caiaphas, de hoge priester, hem onder ede. en zegt, zeg mij, bent u de Zoon van God? En toen heeft de Heere Jezus het vrijmoedig beleden. Gij hebt het gezegd. Met andere woorden, de Heere Jezus zei, amen, zo is het. Maar ik zeg u lieden, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen op de wolken des hemels. En dan citeert hij Daniël. En dat is een aanduiding van God zelf. En dat herkennen al die Joden daar in het Sanhedrin. En ze schrikken, schijnheilig. En dan zegt Caiaphas, wat hebben we nog meer getuigen nodig? Hij heeft God gelasterd. Hij heeft zichzelf God gelijk gemaakt. De Heer Jezus heeft een goede getuigenis beleden. Hij is de unieke Zoon van God. Gods kinderen zijn ook kinderen van God. Maar, zegt de catechismus hier, wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Want zij zijn gekocht en betaald door de enige geboren Zoon van God. Ze worden uit God geboren. Ze worden door de Heilige Geest getrokken. Het is God de Zoon die zichzelf aan hen openbaart. En zo behoren wij te geloven en met de mond te belijden dat Christus in waarheid de volle kracht en de Zoon van God is. Zo behoren wij hem te aanbidden in geest en waarheid. In het geloof behoren wij hem te omhelzen. Al kunnen wij het niet allemaal begrijpen hoe zijn heilige persoon is. Maar hij moet uw en jouw en mijn God zijn. Dat wij hem nalopen. Dat alles in ons leven ondergeschikt is aan hem. Want God neemt zondaren aan tot zijn kinderen. Het is een wonder dat de heilige God een zondig mens wil aannemen tot zijn kind. En hoe gebeurt dat dan? Hoe wordt nou een mens, een kind, aangenomen tot kind van God, door de Zoon van God? Dat hebben we ook gelezen hier in Johannes 1, in vers 12. Zo velen hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dus daar wordt over het geloof gesproken. Geloof, dat is het vertrouwen op de Heer en op zijn woord. Het loslaten van onszelf. Het is hem aannemen. Hem omhelzen. En dat komt omdat God hen daartoe de macht geeft. Hij heeft hen macht gegeven kinderen Gods te worden. Dat woord macht, dat staat in het Grieks exousia. Dat betekent bevoegdheid, de autoriteit. Zij die zich neerwerpen voor de Heere Jezus, die hem omhelzen, zij ontvangen de bevoegdheid, de autoriteit om kinderen Gods te zijn, aangenomen als kinderen Gods. Zij die de Heere Jezus begeren als hun Heere en Meester. En zij die belijden dat zij het niet waard zijn om aangezien te worden. Maar ze willen niet in het leven gaan zonder hem. En zo roepen ze hem aan. Ze omhelzen hem en smeken hem om hun Heere, hun Koning, hun God te zijn. En ze belijden dat ze alle rechten verloren hebben. En dat ze verdienen voor eeuwig buitengeworpen te worden. En dat het tot hun schrik hen binnendringt. Wat ze nooit gedacht hadden. Maar wat wel werkelijkheid is, dat zij zonder Christus door het leven gaan. Omdat hij niet in hun hart woont. Maar nu willen ze niet meer zo verder. En zo breken ze en ze versmelten voor God. En ze belijden hem als de Zoon van God. En deze worden aangenomen tot kinderen van God. Zij en ook zij alleen. En zo komt de uitnodiging tot u en tot mij om kinderen Gods te worden. Om Hem als de enige geboren Zoon van God te erkennen. En wanneer u daar weet van hebt, dan mag u het ook beseffen dat u een groot voorrecht ontvangen hebt. En dan mag u het ook weten dat de Heere over u zal waken. Hij zal niet toestaan dat u uit zijn hand geroofd wordt. Hij zal over u waken. En u mag geen zorgen hebben. Want vrees niet, geloof alleen. Hij zal er zijn. U bent dan niet alleen. Als Hij uw Heer en Meester is. En als u naar Hem verlangt en ziet u dat er zoveel is wat in uw leven wat tegen de Heere ingaat. Dat u dat met verdriet voor Hem neerlegt. Dan hoeft u niet in wanhoop te komen. Of in angst neer te liggen. Maar dan mag u zien op Hem. Zeg, Heere, wees u mijn alles. Vertrouwen. Daarom is het zo nodig om Hem te kennen. Hem lief te hebben. En daaraan gekoppeld is wat we zien in de volgende vraag en antwoord. In 34. Waarom noemt gij Hem onze Heere? Want als u Hem kent als de enige geboren Zoon van God en u voor Hem neerknielt, dan is daar ogenblikkelijk aan verbonden dat u Hem niet alleen als de Zoon van God, als God zelf erkent, maar ook als uw Heere en Meester. Daarom is het zo goed hier nu gelijk over na te denken. Waarom noemt gij Hem onze Heere? Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Heere wil zeggen dat Hij alles te zeggen heeft. Het is eigenlijk een eretitel. En zo belijden wij de Heere Jezus Christus. Het is een eretitel. Hij is de enig geboren Zoon van God, onze Heere. Zo belijden wij dat in de apostolische geloofsbelijdenis. En de catechismus, dat weet u, is in deze zondagen bezig ons de apostolische geloofsbelijdenis uit te leggen. Het is prachtig. En wanneer hier Hij de enige geboren Zoon van God, onze Heere, genoemd wordt, dan is dat een eretitel, Heere, Meester, Gebieder, Machthebber, die God aan zijn Zoon gegeven heeft. Dat hebben we juist gezongen in Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. En zo wordt de Heere Jezus ook zo genoemd in Malachi 3 vers 1, dat Hij komen zou en snel zal tot zijn tempel komen, die Heere die gij lieden zoekt. Te weten de engel des verbonds. En de engel betekent boodschapper. De heraut, boodschapper. En dat ziet op de Heere Jezus Christus. Hij heeft God, Hij heeft Hem ons bekendgemaakt. Hij die in de boezem van de Vader was. En zo is Hij de Heere. Zo wijst God zijn Zoon aan als de Heere. Hij wordt genoemd de Heere der Heerlijkheid. 1 Korinthe 2 vers 8. Hij is ook de Heere uit de hemel. 1 Korinthe 15, 47. Hij is de Heere der Heren. Openbaringen 19 vers 16. Zo vaak wordt Christus beleden als de Heere en niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. En hoe komt het dan dat Gods kinderen hem Heere noemen en zeggen dat hij onze of mijn Heere is? Dat komt omdat de Heere Jezus zijn volk gekocht heeft. Daarom mag hij alles over mijn leven te gebieden hebben. Daarom behoor ik hem toe. God heeft alle macht. En zal ook oordelen. Hij doet alles wat hem behaagt. Maar wanneer wij de Heere Jezus niet alleen als God erkennen, maar ook als Heere, dan zit daar een persoonlijke band in. Hij is mijn Heere. Mijn God. Hij heeft gezag over mijn leven. Want ik ben niet meer van mezelf. Ik behoor hem toe. Hij heeft mij verlost uit de slavernij van de duivel. Hij heeft mij afgehaakt van die grote band, die riem, waar alle mensen aan hangen, van de duivel. Hij heeft mij daarvan losgehaakt, weet u nog? En hij heeft mij nu vastgemaakt aan de riem die er is om de Heere Jezus heen. Ik behoor hem toe. En dan kan ik nooit meer daar vandaan afgetrokken worden. Want hij is mijn Heere. Hij heeft mij gekocht. Ik ben zijn eigendom. In het leven, in het sterven. Het zij wij leven, het zij wij sterven. Wij zijn des Heren. Wat een troost. Wat een machtig woord. Ik behoor niet mezelf toe. Ik lig nu voor zijn rekening. En daarom vrees niet, geloof alleen. Hij zal het maken, hij zal er zijn. Wanneer hij uw Heren is, dan zal hij u nooit laten vallen. Hij zal u dragen. En hij zal alle dingen doen meewerken ten goede voor u. En niets zal u scheiden van zijn liefde. En u zult zijn liefde ervaren en zijn nabijheid ervaren. En zijn kracht ontvangen. Hij is de Heere die draagt. Ik heb u gedragen al de dagen en ik zal dragen. Ik ben met u lieden al de dagen. Tot aan het einde van de wereld. Wat er ook gebeurt, wat mensen ook beramen, heb rust dat hij de Heere is. Hij heeft u gekocht. En niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed. Als u hiervan geld ergens voor hebt moeten besteden, bent u er zuinig op. Uw trouwring misschien, of een kostbaar juweel, misschien een erfstuk van uw moeder. Bent u zuinig? Veel meer is de Heere Jezus zuinig op zijn kinderen die tot hem opzien. In de eenzaamheid, misschien alleen in het leven, maar opzien tot hem. Ze zijn dan niet alleen. Hij is bij hen. Ze zijn zijn eigendom. Hij waakt over hen. Hij staat niet toe dat de duivel hen weer mee zal sleuren. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. 1 Petrus 1 vers 18. Gods kinderen zijn duur gekocht door het bloed van Christus. En zo stond de Heere Jezus in uw plaats, kind van God. Ja, denk daar maar gerust over na. Voor zolang u hier op aarde bent. Want straks zult u er dan ook over nadenken in de hemel. Vandaar wordt het ook gejubeld. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Denk er maar over na. Dat hij de plaats van u heeft ingenomen. Hij onschuldig. Hij onbestraffelijk. Onbevlekt. Kende geen zonde. Hij werd beschuldigd van godslastering. Toch sprak hij de waarheid. Hij werd vals aangeklaagd dat hij opstand zou preken tegen Rome, dat hij zichzelf koning gemaakt heeft, de zoon van God. Het was een leugen. Pilatus wist dat hij onschuldig was. Herodes wist dat hij onschuldig was. De fariseeën en de schriftgeleerden wisten dat hij onschuldig was. Het volk van Jeruzalem wist dat hij onschuldig was, want straks op de Pinksterdag gaat Petrus het hen zeggen. U hebt hem die onschuldig was, hebt u aan de kruis genageld en niemand zegt er iets tegen. Ze wisten het allemaal. Maar weet u, de Heer Jezus nam uw plaats in. Want wij hebben God gelasterd. Toen wij wensen dat hij er niet was. Dat ik mijn eigen zin door kon drijven. En wij zijn in opstand gekomen tegen God. Wij willen niet dat hij koning over ons leven is. En daarom werd Christus gekruisigd. In uw plaats, kind van God. En zo mag u nou zeggen, hij gaf zichzelf voor mij. Hij werd gekruisigd voor mij. En daarom werd de Heere Jezus ter slachting geleid. Hij was verwond om onze overtredingen. Verbrijzeld om onze ongerechtigheden. Hij was de schulddrager. Hij wilde zichzelf niet verdedigen. Hij kon het ook niet. Want hij was beladen met de schuld van zijn volk. Hij stond daar schuldig. Maar het was niet zijn eigen schuld. Het was onze schuld. En daarom zweeg hij ook. Daarom was hij als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. En daarom zweeg hij als een lam dat geslacht wordt. Hij nam al die beschuldigingen op zich. En hij werd werkelijk door God gezien als schuldig. En als we schuldig zijn voor het aangezicht van God, dan worden we gestraft. En zo is het gebeurd. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij is naar de hel geweest. Hij heeft mijn vrijspraak verzegeld. Hij nam de plaats in van zondaren. Barabbas kon naar huis. En Jezus nam zijn plaats in op het middelste kruis. Simon van Cyrene mocht naar huis gaan. Simon was eerst onder het kruis. En toen was hij zonder het kruis. Want Christus ging aan dat kruis. En de Romeinse centurion beleed het waarlijk. Deze was Gods zoon. Hij was een rechtvaardig mens. En kind van God, hij nam uw plaats in. Denk er maar over na. En breng het maar mee in uw binnenkamer. En ga het nog maar eens voor de Heere uitspreken. Als een klein kind. Ga het maar nazeggen. Nastamelen en smeek maar om liefde tot hem. Dat hij alles mag zeggen, te zeggen mag hebben in uw leven. Want nou heeft de Heere niet alleen de schuld betaald, maar ook mensen verlost uit de slavernij van de zonde. De slavernij van de duivel. De duivel die mensen ophitst om te liegen, om gemeen te doen, om kwaad te spreken, om te roddelen, om te haten, om boos te worden. En mensen luisteren. Ze zeggen ja meester, ja meester, ja meester. En dat komt allemaal voort. Leugen, bedrog en haat en geroddel en diefstal en mijnheid en vult u het maar in. Omdat ze een slaaf zijn van de duivel. Maar nou heeft Jezus Christus, onze Heere, ons verlost uit die slavernij wanneer Hij onze Heere is. En wanneer we voor Hem gebogen hebben, dan heeft Hij ons verlost. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en heeft zichzelf een eigen volk gereinigd, ijverig in goede werken. Titus 2 vers 14. Hij heeft zijn volk getrokken uit de duisternis waarin ze zaten. Misschien dat u er ook weet van hebt, heel bewust. Niet elk kind van God weet dat zo heel bewust. Ze weten wel de vruchten, wel de effecten, dat wel. En ze leren zichzelf kennen. En ze leren de Heere kennen. Ook dat. Maar het is niet zo dat iedereen dat bewust op een bepaald dag meemaakt. Maar misschien dat u dat wel weet. Dat u een bepaald punt kunt aanwijzen in uw leven toen het anders werd. Dat Hij u verlost heeft. Wil het nooit vergeten. Getrokken uit de duisternis. Vroeger was u een stuurloos schip op de wereldzee. Geen toekomst, u deed maar wat anderen ook deden. Maar u had geen vrede, u had geen doel in het leven, u kende Hem niet. En toen kwam Hij in uw leven. Hij zei stop. En Hij werd u te sterk. En Hij schonk zijn liefde in uw hart. En uw harde hart versmolt. En u werd zo klein. En u snikte het uit voor Hem. Misschien zei u wel, ik ben een groot beest voor u. Dat u naar mij nog omziet. Toen werd u gekocht en betaald. U omhelsde Christus. En nu heeft de Heere Jezus, heeft God de Heere Jezus uitermate verhoogd. En Hem een naam gegeven boven alle naam. En daarom moet die naam aanbeden worden. En moeten we Hem gelijkvormig worden. Dat is het doel van het leven. Om de Heere Jezus al meer te kennen. Al meer gelijkvormig te worden. Volk van God, probeer daar werk van te maken. Mediteer over deze Christus. En ik zeg het nog maar een keer. Lees maar een goed boek over de Heere Jezus. Godvruchtige mensen hebben licht gekregen van de Heere, hebben dat op schrift gesteld. Dat is niet gelijk aan de Bijbel. Maar het vertelt wel hele mooie gedachten vanuit de Bijbel over de Heere Jezus. En dat kan u helpen met uw persoonlijke meditatie. En dat u getrokken wordt door Hem, tot Hem. En dat u neervalt in aanbidding voor Hem. En dat er zelfverloochening komt. Heere, u verdient alles. Uw weg is gans volmaakt en recht. Ook in tegenspoed en ook in alle omstandigheden. Waarbij u weer niet hoeft te vrezen. Maar te geloven. En wil de Heer ook dat u uzelf geeft als een levend dankoffer aan Hem. En daarom steeds maar weer tot Hem vluchten. Om verlossing van geestelijke vijanden. Om wijsheid en inzicht te ontvangen. En dat Hij alle eer mag ontvangen in uw leven. Daar gaat het om. Dat we zijn beeld gelijkvormig geworden. En Hem leren lief krijgen. Hoe langer, hoe meer. En dan kunt u het niet klein krijgen. Dat Hij zichzelf aan het kruis liet nagelen. Het is voor ons zo gewoon, het kruis. Maar ik las vorige week dat de Romeinse redenaar, Cicero, ook wel eens genoemd Cicero, Er werd gezegd daar in het Romeinse Senaat, in een van zijn redenvoeringen, dat het kruis is zo afzichtelijk, zo schaamtevol. Geen Romeins burger moet zelfs nog denken aan het kruis. Dat moet ver van ons zijn. Jezus werd gekruisigd. Zo diep heeft de Zoon van God zich laten vernederen. En tot dat afschuwelijk kruis. Wat een liefde. Abraham was bereid Isaac te offeren. Maar op het laatste moment werd het afgelast. God gaf zijn zoon aan het verschrikkelijke, afschuwelijke kruis. En op het laatste moment ging het door. Het werd niet afgelast. En zo mogen wij ons verwonderen over de liefde van God de Zoon, dat Hij zichzelf gaf, maar ook over de liefde van God de Vader, dat Hij zijn Zoon gegeven heeft voor zulke mensen als wij zijn. Och, laten wij Hem dan toch zoeken lief te hebben. En laten onze zonden toch bedekt mogen zijn door zijn bloed. En dat we deze zalig maken, deze Here, niet voorbij leven. Want dan zijn we dubbel schuldig. Schuldig vanwege al onze zonden. Maar ook nog schuldig dat we hem voorbij leven. Wat is een mens toch een dwaas. Dat hij Christus voorbij leeft. Laten we maar nagaan of ons leven geborgen is in Christus. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 31, de versen 15 en 17. 31, 15 en 17. Laten wij bidden en danken. Heere, zo moet u alle eer ontvangen. Een naam boven alle naam. Opdat in uw naam alle knie zich moet buigen. Dat zal ook eenmaal gebeuren wanneer u terugkomt. Dan zal het gedwongen zijn. Maar Heere, nu leert uw volk het vrijwillig te doen. Want wanneer u werkt met de macht van uw majesteit, dan hebt u een gewillig volk. Wilt u, Heere, zo bij ons werken? Wilt u uw naam verheerlijken? Dat wij u kennen als de enige geboren Zoon van God, God zelf. Dat we u kennen als onze Heere en dat we zo met u door het leven gaan. Heere, laat dat toch de naprediking zijn. En wil uit genade toch zo in onze harten werken. Bewaar ons de komende week. Bewaar voor het verkeerde, voor zonde. Wil bekering geven daar waar nog onbekeerd voortgeleefd wordt. Wilt u het geestelijke leven schenken en maak uw volk u gelijkvormig. Breid uw koninkrijk uit. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 134, de versen 1 en 3. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.